Dames en heren, mijn excuses, ik was verlaat. Dus ik zal jullie niet langer ophouden. Aan de orde is Sprekersplein van 12 maart. Mijn naam is Roger Kratshoorn. En wij starten meteen met het eerste punt van de agenda. Raadsvoorstel BP405, de herinrichting van de openbare ruimte bij de oude Maastrichterweg in Gulpen. Is er van de zijde van de portefeuillehouder mogelijk nog een toelichting? Meneer Last, het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een korte toelichting. U heeft alweer, zie ik, in 8 november 2018 een motie aangenomen waarin u heeft gevraagd, ik ga een gesprek met de eigenaren van het Akkenshuis en met CV Sevegram en ga kijken of die parkeersituatie verbeterd kan worden. Dat heeft wat langer geduurd, dat lag niet aan onze kant, maar aan de kant van Sevegram zijn ze ook redelijk bureaucratisch, heb ik inmiddels begrepen. Nou ja, er zijn verkeersstellingen gedaan en er zijn de mogelijkheden onderzocht. En op basis van de verkeersstellingen zou de toevoeging van deze parkeerplaatsen zou voldoende moeten zijn. En de locatie is, ja, dat kunt u ook in het raadsbesluit lezen van het raadsvoorstel. Dat is eigenlijk de enige mogelijke locatie die we hebben kunnen vinden. Maar wij denken dat we hiermee invulling kunnen geven aan de motie. Maar nog belangrijker denk ik dat we hier het parkeerprobleem mee oplossen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Last. Vragen van de zijde van de fracties. Fractie Fransen, fractie CDA en de fractie Balans. Meneer Fransen, u als eerste.
Ja, Piet Fransen, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de eerste concrete vraag wat wij hebben. Wij vinden het prima dat de wethouder de motie natuurlijk uitvoert. Was ook unaniem in de raad aangenomen. Maar we zitten toch met nogal wat behoorlijke vragen. Voorzitter, concrete vragen die wij hebben is... zoals bij iedereen bekend is, ik zal die even kort toelichten, is de Sevegram, is nog steeds van Sevegram, maar zijn de aanleunwoningen verkocht aan een projectontwikkelaar. We hebben daar een parkeerprobleem, dat herkennen wij ook. Maar voorzitter, onze vraag is, we hebben een parkeerfonds. En als ondernemers iets willen in het centrum, of die willen bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging, tot er een horecapand of dergelijke gaat komen, dan moet er geld gestort worden in het parkeerfonds. Wij vragen ons af, en dat vragen we aan de wethouder, krijgen we hier niet een presidentwerking? Gaan wij niet het probleem oplossen voor de projectontwikkelaar? En voor Sevegram. Had deze bekeerplaats niet aangelegd moeten worden door de projectontwikkelaar en Sevegram zelf? Dat is ook een concrete vraag. En 3, is er niet onderhandeld bijvoorbeeld, de grond die moeten wij nou aankopen voor 43.000 euro. Is Sevegram niet bereid om die grond gratis in te brengen? Dat zijn in eerste instantie onze vragen. Maar nogmaals, de presidentwerking zien we toch als groot probleem.
Dank u wel, meneer Fransen. Wethouder Last, voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Fransen zegt een precedentwerking en had er niet gekeken moeten worden of die parkeerplaatsen niet betaald zouden moeten worden door de projectontwikkelaar, wat normaliter gebruikelijk is. Daar hebben wij ook naar gekeken. Wij hebben naar het verleden gekeken en gebleken is dat, althans de stukken die wij terug kunnen vinden, dat destijds waren er voldoende parkeerplaatsen aanwezig. En die zijn ook gerealiseerd bij de bouw van het Arkenshuis voor de bezoekers en de medewerkers die er zijn. Dus er was geen aanleiding om extra parkeerplaatsen die ten laste te gaan brengen, die kosten, bij de eigenaar of eigenaren, laat ik het zo zeggen. Nee, het is zo, u heeft als raad gevraagd, unaniem, van kijken of er meer parkeerplaatsen bij kunnen. En een verkeersstelling geeft aan dat handig is om dat te doen. Maar wij kunnen dus niet op basis van cijfers, volgens mij dat de ASVV die cijfers voor waar je op kunt berekenen van hoeveel parkeerplaatsen er bij een bepaald gebouw met een bepaald gebruik horen. Daar kunnen wij niet niks op claimen. En als we dat hadden zouden moeten claimen, had dat in de tijd gedaan moeten worden toen het Arkenshuis is gebouwd. Dus ja, wij hebben daar geen rechten aan kunnen ontlenen. Dat is 1. En 2, ja, ik hoor u spreken over een grondprijs van u zei 23.000 euro. 43.000 euro. Nee, dan denk ik dat u, ja, of het stuk is niet goed geschreven of heeft het niet goed gelezen. Maar dat laat ik dan eventjes in het midden. De grondprijs, wij kopen de grond van 13,50 euro per vierkante meter. En dat is ook een van de redenen geweest. Kan ik ook even toelichten waarom dat zo lang heeft geduurd. Binnen het bestuur van CW-Ram is enige discussie geweest of die grond wel zo goedkoop verkocht mocht worden. ja, 13,50 of je dan nog 11,50 van moet maken, dat denk ik niet dat een vergadering waard is. Dus ik denk dat we met 13,50 een, ja, het is niet voor niks, maar ook een nette prijs hebben gekregen.
Dank u wel, wethouder Last. Dat waren uw vragen, meneer Fransen, voor de eerste termijn. Ja, ga ik door. Van de zijde van het CDA laten vragen.
Nou, de vragen van het CDA zijn wel in lijn met de vragen die de heer Frans zojuist heeft gesteld. De vraag die ons, bij ons inderdaad ook opkwamen waren, hè, we hebben inderdaad destijds in die motie als raad unaniem gevraagd, ga voor een oplossing. Waarbij we niet meteen in gedachten hadden, laten we als gemeente ook maar even betalen. Dus de eerste vragen die daarbij opkwamen waren eigenlijk wel hoe het met die kosten zat en of Severgram er eventueel wel iets in bijdraagt. En of, tenminste als ik het goed heb begrepen en het stuk ook goed heb gelezen, komen er 6 parkeerplaatsen bij. Zou dit dan die parkeerdruk ook oplossen? En ik had nog een vraag over, er zijn ook nu een aantal mensen die zeg maar voor langere tijd het Arkenshuis bezoeken. Hè. Dus dan is die parkeerschijf eigenlijk ook niet voldoende. Het gaat er bijvoorbeeld over mensen met zieke partners die dan echt de hele dag daarvoor blijven. Is daar ook naar gekeken? Omdat ja, misschien dat daar aangesloten zou kunnen worden bij de parkeergarage van Severgram. Dat was het van mij.
Dank u wel, mevrouw Nast. Wethouder Last.
Ja, ja inderdaad. Daar hebben wij ook naar gekeken. Want in principe mag je dan nu 2 uur staan en is dat niet te kort. We hebben er eigenlijk geen directe oplossing voor bedacht op dit moment. We hebben zelf gedacht, we laten het eerst eens gebeuren. Kijken wat er is. En als er klachten komen, dan denk ik dat we maatwerk moeten zoeken. Zelf denk ik, maar ik weet helemaal niet hoe dat juridisch gestalte is gegeven. Dat misschien mensen een kaart kunnen krijgen die dan ligt bij de balie van het verzorgingshuis. Dat zij ontheffing krijgen en daardoor langer mogen parkeren. Maar of dat allemaal juridisch in de haak is, dat kan ik echt niet zeggen. Maar wij, als er opmerkingen of klachten komen, zullen wij zeker aandacht gaan besteden en een maatwerkoplossing gaan zoeken.
Dank u wel, wethouder Last. Vraag voldoende beantwoord, mevrouw Nas. Fractie Balans. Meneer Van Bremen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook er zijn een tafel vragen en antwoorden al ondertussen voorbij gekomen. Dus ik zal niet in herhaling vallen. Enige vraag wat wij nog hebben staan aan de wethouder is de vraag van klopt het dat er nu 2 ondergrondse afvalcontainers binnen dit gebied geplaatst worden? En dan vervolg vragen waar. Voor welke afvalstromen is dit gebied of is dit bedoeld? En welke afspraken zijn er dan voor die andere afvalstromen?
Wethouder Last.
Ja, dat klopt. Dat heeft u goed gezien op de tekening. We hebben ook meteen van de situatie gebruik gemaakt, omdat we dat toch gaan werken, om er een ondergrondse container voor het restafval te plaatsen. En dat is eigenlijk bedoeld voor de bewoners van de, ja, hoe moet ik dat noemen, de aanleunwoningen, appartementen. Zoals we meer plekken in onze gemeente hebben en ook naar de toekomst toe waarschijnlijk meer zullen gaan krijgen. En dan kunnen die mensen gewoon hun afval met het afvalpasje, dus daar moet ook voor betaald worden, zeg ik dan drukkelijk bij, kunnen ze hun afval op elk gewenst moment inleveren daar. Dus het is puur voor het restafval.
Dank u wel. Vragen voldoende beantwoord. Uitstekend. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Fractie Pro? Oh, u had straks de hand niet opgestoken, dus daar vandaan dat ik u even had overgeslagen. Aan u het woord.
Voorzitter, ik had met meneer Frans afgesproken dat die even zou beginnen. Omdat dat de vraag was over de betaling, wie betaalt het? Ik heb wat vragen over het bedrag wat ervoor staat. Ik heb het niet kunnen rondkrijgen, dus daar wil ik graag wat toelichting op, als wij het dan gaan betalen. In het voorstel staat inderdaad dat we die grond gaan kopen, 440 vierkante meter, voor 13,5 euro. Kijk je naar de financiële onderbouwing, dan staat daar opeens 175 vierkante meter voor 7,50 euro. Begrijp ik niet, het zal aan mij liggen.
Of valt het niet goed te lezen? Wethouder Last.
Is misschien even mogelijk toe te geven of toe te lichten waar wij dat kunnen vinden, want dit gaat mij wat snel.
Bijlage kostenraming herinrichting strook grond. Onderaan.
Ik hoor van mijn ambtenaar die alles heel goed weet. Dit is een oudere kostenraming en dat is een indicatie geweest. Dus die 175 meter, ja, want er zat ook nog misschien dan. Ga ik het wel heel uitgebreid toelichten. De parkeerplaatsen die er nu zijn, die liggen ook al deels op grond van Severgram. Dat is ooit zo gebeurd, waarom weet ook niemand meer. Dus wij kopen nu eigenlijk alle grond die openbaar gaat worden, hè, met u met het raadsvoorstel instemt, die kopen wij dan in één keer terug, zodat wij alle eigendommen op onze eigen grond hebben. Maar dat heeft ook te maken met de verwisseling van die vierkante meters. Het gaat voor u, denk ik, hè, dit is dan wel als indicatie bijgedaan, het gaat voor u met name natuurlijk om het totaalbedrag wat gevoteerd moet worden.
Dank u, wethouder. Ja, maar wij zaten dus ook met die vraag, moeten wij dit helemaal gaan betalen? En dan ga je dus kijken, hoe zijn die kosten opgebouwd? Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je daar dan ik begrijp dus nu dat de financiële onderbouwing die er nu op papier staat niet is hoe het uiteindelijk gaat worden. Dan is het wel fijn om voor de raadsvergadering in elk geval wel de juiste opbouw te hebben. Het nu voorliggende voorstel telt op tot 40.000 euro. Dus is dan die 4.000 euro die daar nog tussen zit, dat verschil in en oppervlakte en grondprijs die fors hoger is, is de vraag die dan komt. Die gaat u niet nu beantwoorden, denk ik, maar we willen wel graag de juiste cijfers zien.
Ik zie toch de wethouder knikken dat hij het weet. Wethouder Last.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk het te weten. De bedragen die in het raadsvoorstel zijn, dat zijn de juiste bedragen. En daar staat ook in het aantal vierkante meters en de 13,50 euro. Dus aan die 13,50 euro hoeft u niet te twijfelen, die vierkante meterprijs. En ik weet niet of u dan toch nog behoefte heeft, kan altijd aan dan nog extra informatie. Maar kunt u dan aangeven wat dat zou moeten zijn?
Naar het Duivendak.
Nou ja, ik denk dat dan als dit een oude kostenraming is op basis van oude gegevens, dat dan dus alle cijfertjes gaan veranderen, want het gaat over oppervlaktes, klinkers, oppervlaktes.
Er wordt driftig nee geknikt. Wethouder Last, kunt u dat even duiden?
Ja, misschien was het dan handiger geweest om die kostenraming er helemaal niet buiten te hebben gedaan. De eenheidsbedragen, als ik het heb over klinkers, stond en noem maar op van die kostenraming, die kloppen wel, alleen de vierkante meters die wijken daarvan af, hè, want we gaan nu uit van een aantal vierkante meters zoals op de tekening staan, die is bijgevoegd. Maar als u wilt, we kunnen nog een kostenraming maken met de juiste vierkante meters, want het totaalbedrag wat hiervoor ligt, dat is natuurlijk opgebouwd uit een aantal cijfers.
Kunt u dat dan misschien toezeggen, wethouder?
Ja, ik wil net zeggen, ik kijk heel even ter linkerzijde of dat kan. Nou, daar wordt meteen spontaan ja gezegd, dus ik kan dat toezeggen. Ik durf dat toe te zeggen, ja.
Dan is dat voor 23 maart, fluistert die griffier mee in. Dus dan komt dat tijdig binnen. Dank u.
Voorzitter, mag ik nog even door? Want
de heer Duivendak.
Dan ga ik u nu verbazen. Is het verstandig om die cijfers openbaar te maken? Dat is ook iets wat ik me afvroeg toen ik hier naar zat te kijken. Ik denk, als ik straks ga inschrijven op dit project en ik krijg deze calculatie te zien, die nu niet blijkt te kloppen, maar stel dat die wel klopt, dan heb ik het toch makkelijk bij het inschrijven. Dan denk ik, nou, daar rekent de gemeente op. Dit soort dingen zou ik dus juist inderdaad niet openbaar maken.
Wethouder.
Ja. Ja en nee. Kijk, het gaat om een relatief simpel technisch werkje. En iedereen weet die in die wereld zit wat een vierkante meter klinkers kost en dat soort zaken. Dat is een dubbeltjes kwestie wat erin te vinden is. En wij doen dit hoogstwaarschijnlijk, als ik naar bedrag kijk, dan kan dit gewoon onderhands, meervoudig onderhands. Dat zijn aannemers waar wij eigenlijk ook al min of meer de prijzen van weten. Dus die gaan echt niet naar een resultaat toerekenen.
Dank u, meneer Duivendak.
Ik was vergeten mijn knopje uit te zetten, sorry. Ja, voor mij is het de eerste keer dat ik meemaak dat hele proces, zeg maar, van de motie tot en met nu hoe het gaat. Daarom heb ik er een keer goed naar gekeken. De laatste vraag die daarmee te maken heeft is dat ook bij de stukken zit een ontwerp van de plangroep Heggen. Die naam die zien we natuurlijk voortdurend voorbij komen. Is dat werk aan Heggen dan ook uitbesteed? En waar zitten de kosten van Heggen? Want die staan weer niet op papier.
Wethouder.
Dan moet ik toch ter linkerzijde kijken of dat antwoord gegeven kan worden, want dat weet ik ook niet.
Martijn van der Venne, gemeente Gulpen-Wittem. Plangroep Heggen heeft in feite gewoon een schets gemaakt, omdat we de raad ook gewoon een stukje visuele inzicht willen geven in het plan wat voor ligt. Die kosten die worden in feite gewoon onder de reguliere budgetten van de gronden kunnen die worden opgevangen. En de achtergrond van uiteindelijk de kostenindicatie, het is zoals u aangeeft, het is een indicatie. In het stuk staat ook vermeld dat details en puntjes op de i, dat die in het plan mogelijk zijn, maar wel binnen een binnen het aangevraagde budget. Ik ben het daar eens met de wethouder. We moeten u het liefst toch wel met een overzicht informeren van wat kost nou zo'n project. Als we het er niet bij doen en we noemen 44.000 euro, dan gaat u zich ook afvragen waar komt het vandaan. Dus de kostenindicatie van wijkt inderdaad af, maar wij verwachten dat zo'n project 44.000 euro gaat kosten.
Dank u wel, meneer Van der Venne. Meneer Duivendak.
Toch dan, ik denk niet dat Heggen het gratis heeft gedaan, dus dan neem die kosten ook mee. En iets op de achtergrond wat dan bij mij speelt, we zien voortdurend die naam. Is dat werk ook, is dat zo'n ontwerpschets ook uitbesteed? Of is het, ze waren er toch, laat ze dit ook nog even doen. En dan heb ik daarnaast ook nog een hele andere vraag dan over deze calculatie, maar ik zal deze eerst even laten beantwoorden.
Dat is inderdaad uitbesteed werk en dat is aan het mandaat van de, zelfs niet het mandaat van de wethouder, maar gewoon het mandaat van de ambtenaren, gezien de laagste of de hoogte van het bedrag, om daar iemand voor te kiezen. En dat kan soms Heggen zijn, dat kan soms RADFW zijn en dat wisselt wel een keer. Maar we moeten ook, wij kijken natuurlijk, als we dat toch over hebben, wijkt wel een beetje af van dit stuk, moet ik dan eerlijk zeggen. Er zijn niet meer zoveel adviesbureaus die dit soort kleinere werkzaamheden doen. Dus het is niet zo dat wij uit een ruif van 20, 30 ingenieursbureaus kunnen kiezen.
Dank u wel, wethouder. Meneer Duivendak, zijn er anders nog vragen?
Ja, maar dan ga ik eerst concluderen dat er dus een gat in de markt is. Als ik nog een keer voor mezelf wil beginnen, dan begin ik een ontwerpbureautje.
Hoop doet leven, meneer Duivendak. Maar nu even ter zake het agenda.
Mijn laatste vraag sluit aan bij de vraag die meneer Van Bremen al stelde. Hij heeft dan gevraagd naar de andere afvalstromen. Ik lees hier in het voorstel dat de bewoners van de aanleunwoningen €1,40 per aanbieding gaan betalen. Dat is voor hun dus iets wat ze voorheen niet betaald hebben. Weten ze dat en hoe gaat u dat communiceren als ze het niet weten?
Wethouder.
Ik weet niet of ze het weten, of ze het al weten. Want natuurlijk, eerst moet u goedkeuring geven voordat we dit verhaal in gang kunnen zetten. Maar anderzijds, het is gewoon het normale tarief wat iemand betaalt als hij dat in zo'n afvalbak doet. En dat is eigenlijk een afgeleide, want je kunt er volgens mij een zak van 60 liter in duwen. Dat is een afgeleide van het tarief voor de container zoals wij die, zoals de mensen die een grijze container buiten hebben staan, betalen. Dus het is het normale tarief. En wij willen dit soort zaken, maar dan wijk ik alweer af, dan dwaal ik alweer af. Die zullen in de toekomst meer geplaatst kunnen worden. Zullen gaan worden ook een stukje serviceverlening naar onze inwoners toe. Je kunt op elk moment van de dag wel tegen betaling, zeg ik erbij, kun je afval kwijt.
Dank u wel, wethouder. Dat waren uw vragen, meneer Duivendak. Tweede termijn, meneer Fransen.
Ja, voorzitter, de wethouder geeft aan in 2004, dacht ik dat het was, dat het meerderhuis gerealiseerd is, of tenminste in die buurt, toen aan de bouquet-normen voldeed. Maar we hebben natuurlijk nog wel een gewijzigde situatie. Het is geen bejaardenhuis meer. Het heeft nog een hele andere functie, dat zal bij u ook bekend zijn. En we hebben natuurlijk een hele andere, we hebben te maken met een investeerder, projectontwikkelaars, die de aanleunwoning hebben gekocht. Begrijp ik nou goed dat u ook de bekeerplaatsen koopt die er al zijn, de betreffende grond? Dan moet ik zeggen, kan ik eigenlijk niet goed verder. Wat is daar nou precies de reden van? En heb u toch onderhandeld met 7Gram en de projectontwikkelaar of zij bereid waren om een bijdrage te leveren? Zijn daar brieven over, zijn daar verslagen over?
Wethouder.
Om met het laatste te beginnen, dit is allemaal mondeling gegaan. Er zijn geen brieven over, er is wel mailverkeer, denk ik, ambtelijk over. 7Gram is begonnen met €150 per vierkante meter. Dus wij hebben het een factor, meer dan een factor 10 omlaag gebracht. En ik denk dat, ergens moet je natuurlijk ophouden. 7Gram, waarom vroeg 7Gram in eerste aanleg zoveel geld voor die grond? Zij zeggen, wij willen ons geld investeren, uitgeven aan datgene waartoe wij er zijn. En dat is vooral zorg. En wij willen dus eigenlijk niet interen op te goedkope verkoop van grond. Want zij hadden die grond voor €150 in de boeken staan. Desondanks hebben wij toch met onderhandelingen en daarvoor met name de complimenten aan de ambtelijke kant terug weten te brengen, die prijs zoals die er nu ligt. Ja, en u zegt van hadden wij niet iets moeten eisen toen dat complex gesplitst werd. Dat is natuurlijk een aantal jaren geleden gebeurd, maar als ik refereer aan... Er is ergens een winkel of een horecaondernemer die ook een x-aantal parkeerplaatsen heeft. En dat is ooit in het verleden zo vastgelegd. En op dit moment zou dat misschien, gezien allerlei ontwikkelingen, omdat we allemaal graag in een auto zitten, zouden dat te weinig parkeerplaatsen kunnen zijn. Maar als dat wordt overgenomen gewoon één op één door een andere ondernemer en die verandert niks aan zijn zaak, dan gaan wij ook niet claimen, ja, je hebt nu wel die zaak gekocht, maar er moeten 3 of 4 parkeerplaatsen bij komen. Dat kan niet. Dus het is iets vanuit het verleden wat ooit met de beste bedoelingen en met goede berekeningen, denk ik, is vastgesteld. En daar zitten wij nu mee. En als wij, uw raad of wij zelf of weet ik wie, vindt dat er meer parkeerplaatsen moeten komen, ja, dan zullen we toch alleen maar op onderhandelingsbasis eruit kunnen komen. En wij kunnen hier niks eisen van jij moet en je zult een x-aantal parkeerplaatsen erbij maken. En dan nog eventjes, hè, wat u zegt over kopen wij nu een stukje grond waar al parkeerplaatsen waren. Ja, dat klopt. En daar liggen nu langs parkeerplaatsen. En globaal is de helft aan de wegzijde, dat ligt op eigendom van de gemeente. En die andere helft, dat ligt op eigendom van Sevegrom. Waarom dat zo is gekomen, is niet meer te achterhalen, maar het ligt er nu eenmaal. En we hebben gezegd, nou dan trekken we die situatie een keer helemaal recht en dan kopen wij gewoon allemaal die grond, zodat we niet ooit een keer met de rijdende rechter langs moeten gaan van ja, maar die grond is van mij en jij parkeert erop. Het is duidelijk, als u instemt met het raadsvoorstel, is het allemaal openbaar terrein en eigendom van de gemeente Gulpenwitten.
Dank u wel, wethouder. Uw vragen zijn voldoende beantwoord, meneer Fransen. Goed zo. Nog vragen van de zijde van CDA? Van de zijde van Balans? Geen vragen. Pro, nog vragen? Wie? Niemand van jullie? Goed. Dan is de vraag aan de fracties. Kan het voorstel door naar de raadsvergadering? Instemmend geknikt. Conclusie is door de griffier genoteerd. Dan gaan we nu over naar agenda punt 2. Raadsvoorstel beheersplan civiele kunstwerken. En er zou een presentatie over worden gehouden. En dat zou betekenen dat ik hier de plaat moet poetsen. Dus ik ga even terzijde. Laat maar komen.
Ja, de voorzitter staat, maar misschien mag ik toch eventjes het woord nemen, voorzitter. Dank u wel. Even ter toelichting waarom deze presentatie. In het raadsvoorstel doen wij een voorstel, daarom heet het ook raadsvoorstel denk ik, van welke kwaliteitsscenario wij adviseren aan uw raad, maar u heeft er uiteraard een keuze in, want het scenario van de kwaliteit heeft ook een financiële invloed, dat heeft u ook kunnen lezen in een stuk, en wij willen graag nog eventjes toelichten, gewoon visueel, vooral met foto's, maar ook met tabelletjes denk ik, waarom wij denken dat de keuze die wij adviseren de beste zou kunnen zijn, maar uiteraard ook om u te laten zien wat andere keuzes zouden kunnen betekenen, dus dat zodat u zo goed als mogelijk straks een besluit kunt nemen erover. Dus daarom deze presentatie ter toelichting en om duidelijkheid te verschaffen in de verschillende kwaliteiten die er kunnen zijn. En de presentatie wordt verricht door meneer, ja het staat er, Martijn Broos.
Dank u wel, wethouder. Martijn Broos, projectleider bij Ingenieursbureau Westenberg. Toelichting op de vaststellen van het hanteren kwaliteitsniveau. Als het goed is, als ik op verder druk, zou die verder moeten gaan. Gemeente Gulpen-Wittem heeft in samenwerking met ons het beheerplan voor de civiele kunstwerken opgesteld. En in dat beheerplan is er gekozen voor een keuze uit verschillende kwaliteitsniveaus. En die kwaliteitsniveaus die zijn afgeleid uit het beheerplan van wegen. En wij hebben getracht om diezelfde kwaliteitsniveaus ook te vertalen naar de kwaliteitsniveaus voor civiele kunstwerken. En deze presentatie, gebaseerd op het civiele kunstwerkenbeheerplan. Wat is het doel? Het inzichtelijk maken van die variabelen in het beleid voor onderhoudsmaatregelen. Waar kunnen we nou aan gaan draaien? Aan welke knopjes om de kosten te bepalen? Ook het doel is om inzichtelijk te maken wat de effecten ervan zijn op de beeldkwaliteit en het benodigde budget voor dat onderhoud. En daarna is er nog uiteraard ruimte voor discussie voor welk onderhoudsniveau gekozen is. Goed, waar gaan we het over hebben? Het inleiden, een inleiding op basis van het beheerplan van de kunstwerken. Dat zullen we doen. In het beleidsplan is gekozen voor beleidsprofiel R. En wat ik al zei, dat komt uit het beheerplan Wegen voort. Voor kunstwerken hebben we een norm om onderhoudsniveaus in te duiden. En dat is de NEN 2767-4. En de gemeente heeft gekozen om onderhoudsniveau 3 redelijk daarvan aan te houden. Dat hebben we omgezet naar die R-kwaliteitsniveaus. Maar conditiescore 3 komt er eigenlijk op neer. Je kunt aan kunstwerken zien dat het verouderingsproces is begonnen. Het is niet meer in de nieuw staat. Soms kunnen hier en daar wel eens wat schades zijn die niet constructief zijn. En het kunstwerk functioneert nog gewoon volledig. Enkele gebreken kun je tegenkomen, maar dat is dan op dit niveau toegelaten. Als je dus de brug als geheel beschouwt, of het kunstwerk als geheel beschouwt, kun je dus altijd zeggen dat het alles redelijk uitziet. Dus dat is gekozen. Ik ga dat even toelichten aan de hand van wat beelden, zodat jullie kunnen zien wat met die niveaus bedoeld wordt. Dit zijn de beleidsprofielen zoals zij in het beheerplan Wegen en dus nu ook in het beheerplan Kunstwerken staan. We beginnen met het onderhoudsniveau R++, wat eigenlijk betekent dat je je kunstwerken in een zo goed als nieuw staat zal willen onderhouden. Dat betekent dus dat je ten alle tijden nooit gebreken hebt aan zo'n object. Maar je kunt zich ook wel voorstellen dat een kunstwerk op dat niveau onderhouden betekent dat je er ook heel vaak mee bezig moet zijn. Nou, hier, zoals dit er nu uitziet, het is nog nauwelijks opgeleverd. Maar dit is dan het niveau R++ en zo wil je dit dan altijd houden. En het niveau R++ heeft dan ook een relatie met het ontwerp. Want als je voor een wat luxere uitstraling gaat, wat je ook op een wat hoger niveau wil onderhouden, ja, dan zul je ook een wat luxer ontwerp naar hebben. Naarmate je afzakt in de onderhoudsniveaus, zul je daar in de toekomst bij nieuwe kunstwerken ook dusdanig op ontwerpen dat het naarmate je afzakt In zo'n niveau dat je het ook soberder gaat ontwerpen. Enkele voorbeelden van kunstwerken die met zo'n hoog onderhoudsniveau onderhouden worden, dat ziet er zo uit. En over het algemeen kan dat of iets fraaier zijn of heel schoon. Maar dat is wat je daarmee associeert. Doorgaans vind je dit niveau niet zo heel vaak bij gemeentes terug, omdat er is gewoon geen budget voor om daar bij wijze van spreken ieder half jaar te gaan reinigen of te gaan schilderen of noem het maar op. Maar doorgaans vind je dit dan in of gebieden waar in het centrum van een dorpskern, dat daar het echt in winkelstraat of zulke soort zaken, monumenten. Als we dan kijken naar het niveau R+, dat zijn dan ook zaken die ook wel wat meer aandacht behoeven. Dus zijn ook doorgaans de zaken die de kunstwerken die in het centrum liggen. We kunnen beter gewoon naar een plaatje kijken. hier heb je bijvoorbeeld een metselwerkbrug. Hier zie je gewoon aan, het voegwerk is gewoon goed. Er zijn geen gebreken in de zin van missende onderdelen. Deze metselwerkbrug is in die zin dan goed onderhouden. Hier nog zo'n metselwerkbruggetje wat in meer dan goede staat wordt onderhouden, zeg maar. Want als je naar niveau R gaat, conditiescore 3 redelijk, dan mogen daar wat enigszins wat gebreken in zitten. Dan komen we uit bij het profiel wat de gemeente gekozen heeft. Voorstelt. Kijk, hier zien we bijvoorbeeld een frontwand op een brug. En daar zie je dus dat er duidelijk wat vervuiling op te zien is. Het metselwerk is wel in orde. Dus technisch gezien is het object gewoon helemaal veilig. En dat is ook wat je dan nastreeft. Alleen je hebt geen geld bijvoorbeeld over om bijvoorbeeld ieder jaar of ieder half jaar daar schoon te maken. En dat zijn dus kleine gebreken die je dan op dit niveau gewoon toelaat. Zolang het functioneel en veiligheidstechnisch gezien geen afbreuk doet aan het kunstwerk, dan is dat toegelaten. Hier ook nog een bruggetje uit jullie areaal. Hier zie je dan wat resten kalk uit bloei zitten op het object. Maar goed, het schilderwerk is gewoon in een prima staat. Dat het een beetje vervuild is. Dus dit zit hem voornamelijk ook in reinigings- en conserveringskosten. En wat je toelaat dat het wat gebreken mag hebben. Net als dit. Dit is ook onderhoudsniveau R. Dat er ook nog een groen omgeving omheen zit die onder een andere post valt, dat is dan iets anders. Maar dit object, zoals die er zo bij ligt, dat is onderhoudsniveau R. En eigenlijk zie je dus alleen wat visuele aantasting van het object. Maar in technische staat, die is gewoon prima. Dan hebben we niveau R-. Dat is dan zeg maar als je wat meer gebreken gaat toelaten, wat uitgesteld gaat inspecteren. Dus ook niet binnen aanzienlijke tijd weer terugkomt. En dan krijg je bijvoorbeeld zo'n bruggetje. Die ligt ook in jullie areaal. Slijtlagen die dus eigenlijk zo goed als weg zijn op houten dekken. Geen conservering op leuningwerken. Wat eigenlijk dan ook gewoon een ontwerpkeuze is om stalen leuningwerk niet te conserveren. Dus dan zie je ook dat zeg maar, het ontwerp van kunstwerken gerelateerd is aan het onderhoudsniveau hoe je het later wil onderhouden. Want hier heb je dus bijvoorbeeld geen schilderwerk aan. Dus dat is dan ook een stuk goedkoper. Alleen, het gaat ook om hoe wil je dat het eruit ziet. Tevens is ook een stukje veiligheid wat bij de onderhoudsniveaus hoort. Hier zie je bijvoorbeeld maar één leuningwerk aan één zijde. Geen knieregel erin, waardoor er ruimte is onder de leuningregel, waardoor kinderen alsnog er doorheen kunnen vallen, bij wijze van spreken. Dus daar zit dan ook een bepaald versobering in veiligheidsmaatregelen in. Dit is het minimale noodzakelijk wat je nodig hebt om zo'n brug te mogen maken. Maar eigenlijk, als je dus voor een ander onderhoudsniveau gaat, ga je dus ook voor wat meer veiligheidsmaatregelen. Dat zit allemaal verbonden aan die niveaus en het is heel erg niet alleen het onderhoud, maar ook de ontwerpkant telt daarin mee. Je ziet dan de onderkant. De conservering is hier in verre mate vergaan. Alleen in dit niveau sta je dat toe, dat gebeurt. En dan doe je er alleen iets aan als er constructief iets mee is. Hier ook metselwerk waarbij het voegwerk vergaan is, stenen er tussenuit zijn. Zulke gebreken worden in dit niveau toegelaten. En dat is een beetje in grove lijnen het verschil tussen onderhoudsniveau R++ tot en met R-.
Nou ja, wat betekende die laatste kolom?
Dat zeg maar het beleidsthema wat daarvoor staat, veiligheid, kans op ongevallen, dat dat een technisch of een belevingsaspect is. En ja, veiligheid is dan, je hebt dan constructief technisch. En zeg maar, dit is vertaald vanuit het wegen profielen gebeuren. Dus veiligheid kun je dan eigenlijk constructieve veiligheid voorzetten. En voor comfortabel kun je dan eigenlijk persoonlijke veiligheid voor kiezen. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar net wat we bij R-min die brug met dit leuningwerk kijken. Dan zien we bij het profiel R-min staan dat voor comfortabel is eigenlijk persoonlijke veiligheid enigszins comfortabel. Dus dat betekent, ja goed, hè, je hebt een leuning, je kunt je vasthouden, maar daar heb je het ook mee gehad. En naarmate de profielen meer naar plus gaan, zie je dat daar dan ook steeds meer maatregelen voor genomen worden. Is dat voldoende voor u voor het technisch en belevingsaspect? Oké. Dan gaan we even naar de toelichting op de te kiezen onderhoudsprofielen versus de kosten daarvan. Hoe zijn die profielen tot stand gekomen? Wij hebben een maatregelenlijst gehanteerd met allemaal standaard onderhoudsmaatregelen die plaatsvinden aan een brug. En deze lijst is echt heel lang, dus we gebruiken alleen even een stukje voor de beeldvorming. Dan zie je op voor een functionele inspectie van een klein kunstwerk, op ons niveau wat voorgesteld is, één keer in de twee jaar ga je daar een inspectie doen om te kijken wat de staat van het object is. Als je dus voor R++ gaat, ga je daar één keer in het half jaar kijken. Maar dan zie je dat kost €100 per keer is geraamd. Dus ja, dan snap je ook dat het een verviervoudiging van de kosten is als je iets op niveau R++ gaat onderhouden. Als je dan weer gaat naar het niveau R-, dan zie je dat daar bijvoorbeeld één keer in de vijf jaar pas weer naartoe gegaan wordt voor een functionele inspectie. Maar goed, hoe verder je naar de minkant gaat, des te hoger is het risico dat je zaken gaat missen aan gebreken. He, want dingen in vijf jaar kan iets optreden dat je ja, qua veiligheid pas dan na vijf jaar ziet. En zo is dat met al die maatregelen. Daar staat overal een frequentie voor, hoe vaak het moet voorkomen. En wat het kost. En op basis van deze maatregelen voor ieder type kunstwerk is, hebben wij een model op basis van dit gemeentelijk areaal wat dan de uiteindelijke te verwachte kosten zijn voor ieder niveau. Nou, daar zijn we dus mee aan het werk gegaan en daar komen we uit dat zeg maar onderhoudsniveau R, dat qua onderhoud op €119.000 per jaar komt. En dat is exclusief de opslagkosten voor voorbereiding, administratie en toezicht. En voor bijvoorbeeld verkeersmaatregelen. Daar gaat nog een percentage van 30% in dit model overheen. Als u tussendoor vragen heeft, dan moet u gewoon stellen. Als we dan kijken naar niveau R++, dan zie je dat dat bijna een viervoud is van, dat is ook gewoon een viervoud, van die kosten. Want we kijken nu naar het subtotaal inspectie en onderhoud. Daar zitten alle werkzaamheden, de exploitatie zeg maar, van het onderhoud zit daarbij. Als we dan kijken naar wat voor werkzaamheden daarin zitten, dan zie je dat inspectiekosten, als je naar niveau R+ gaat, ja, dat is een vervijfvoudiging van die kosten. Terwijl dat voor een object wat misschien 80 jaar levensduur heeft, natuurlijk niet veel gaat toevoegen als je daar om het half jaar gaat kijken. En dat is een beetje de praktische kant ervan. Als we kijken naar conserveren, als je bijvoorbeeld naar stalen leuningwerken kijkt, wat dus doorgaans het meeste is wat geconserveerd moet worden in een areaal. Dan zie je dat je bij niveau R, hè, op sommige puntjes wat bijplekken en zo, dat je daar in dit geval €4.300 per jaar voor kwijt bent. Terwijl als je een niveau hoger gaat, dat je dan wel aan €30.000 per jaar zit. Kijk, op niveau R-min ga je daar helemaal niks aan doen. Dus dan, dan ben je er niks aan kwijt. Alleen ja, goed, er worden ook keuzes gemaakt in hoe het visueel aspect eruit moet zien. Is dit een beetje helder hoe deze profielen zijn opgebouwd en wat voor consequenties het heeft als je dus een niveau hoger of lager gaat qua onderhoud? Oké. Dan hebben we de jaarkosten voor de korte termijn, voor de eerste 5 jaar. Daarin zien we in de bovenste regel dat het eenmalige kostenherstel en vervanging, dat daar wat hoge bedragen bij staan. Dat is ongeveer een 3 ton, wat nou, iets minder, 257.000, wat daar staat voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud. En dat is verspreid over de komende 3 jaar. En eigenlijk vanaf dat moment zou het onderhoudsbudget ernaartoe moeten gaan naar niveau R. Dat wat zeg maar theoretisch berekend is, dat zou enigszins aan elkaar gelijk moeten worden. Dus dat, we hebben het model wat wij gebruikt hebben om die kosten te berekenen. En we hebben op basis van de inspecties die dus gedaan zijn, de daadwerkelijke kosten voor nu. En dat nu afwijkt is logisch, omdat er nu die eenmalige kosten in zit. En op termijn zal dat gelijk trekken met ongeveer de kosten die in dat model staan. Zijn hier vragen over? Of opmerkingen?
Wat we weer gedaan hebben is het theoretische verhaal en het praktische verhaal gecombineerd en vergeleken met elkaar. Want we hebben buiten inventarisatie schouwen, inspecties schouwen, gekeken wat de toestand is en wat nodig is om naar R te kunnen gaan. En dat is in het schema, in het beleidsplan of beheerplan eigenlijk opgenomen wat er dan gedaan moet worden. Dus je gaat cyclisch iets doen, maar je gaat ook iets achterstalligs doen. En je gaat kijken naar de constructieve gegevens, of die nog voldoen aan de huidige tijd. Die bruggen zijn vaker in de jaren 50 of zo gemaakt. En dan moet een toets plaatsvinden om te kijken of die nog aan de huidige norm voldoen. En dat is een stukje vertaling wat hier in dit schema staat. En als je dus met het A-niveau schuift, worden de kosten hoger omdat je meer moet inhalen of moet gaan inhalen ten opzichte van wat het nu is. En je gaat cyclisch meer vaker iets doen. En dat levert dan meer voornamelijk cosmetisch toegevoegde waarde op.
Als ik een vraag mag stellen. In de vorige pagina, Ruud van Bremen, fractie Balans. In de vorige pagina hebben we het gehad over de kosten variëren tussen R++ en de R-min. Als wij, Mark, er dan vanuit gaan, als wij op een bepaalde basis zitten, waar we het achterstallig onderhoud hebben weggewerkt, dat we dan dus jaarlijks te maken hebben voor inspectie en onderhoud met een kosten als we zouden kiezen voor de R van 119.000 euro. Is dat dan gewoon jaarlijks dat bedrag wat dan geraamd gaat worden? En dan de vervolgvraag eigenlijk daarop. Stel men zou kiezen voor R++. Dat alle kunstwerken op een bepaald niveau zitten. En er is een dusdanig degelijk onderhoud. Verbaast me wel dat de kosten toch gewoon verviervoudigen. Ik ben natuurlijk geen bouwkundige of iets dergelijks. Maar als er een dusdanig onderhoud wordt gepleegd, zou men, lijkt mij, verwachten dat de kosten uiteindelijk wel iets afnemen, omdat het iedere keer al een dermate wordt onderhouden. Maar dat is dus nu in dit geval helemaal niet het geval. Is dat een logische redenatie of denk ik gewoon iets verkeerd?
De gedachte op zich is wel heel logisch. Het gaat hier wel om cyclische zaken. Dus gewoon zaken die keer op keer hetzelfde kosten. En het maakt niet uit hoe vaak je ze uitvoert. Dus het is niet naarmate jij beter onderhoud uitvoert, dat dan ook de volgende keer schoonmaken, dat goedkoper zal zijn, omdat ze korter bezig zijn. Kijk, en dat is op basis van een model. 1 keer een object reinigen kost gewoon, bij wijze van spreken, 450 euro. Of ik dat nou vandaag doe en morgen en overmorgen, dan kost het me 3 keer 450 euro. Ook al weet die beste man dan waarschijnlijk dat hij er sneller mee klaar is. Maar bedrijven rekenen ook gewoon zeg maar, zulke kosten. Maar je gaat hier ook vanuit dat het enigszins binnen het redelijke is dat, dat je niet 3 dagen achter elkaar hetzelfde gaat doen. Maar bijvoorbeeld de grootste kosten, wat zeg maar die prijs omhoog werkt, dat is bijvoorbeeld reinigen. Waar die vaste prijs voor staat, conserveren. Dat gaat van 4300 euro per jaar en één keer naar 75.000 euro. Maar dat komt omdat je dan in plek van plekjes gaat bijwerken, dan ga je het hele leuningwerk gewoon compleet afstralen en alles weer opnieuw aanbrengen. In een kortere tijd. Maar dat is dan zeg maar nog, die vraag heb ik nog niet voorbij horen komen, maar dat is wel zo. De kosten voor vervanging van objecten is ondanks het niveau R++ nog hoger dan op het niveau R. He, want minder gebreken worden getolereerd op dat niveau. Dus op een gegeven moment dan zeg je al sneller, iets is einde levensduur, gaan we gewoon vervangen. Dan gaan we geen geld meer instoppen in onderhoud. Dan gaan we een bruggetje, als die er ja, minder dan, net iets minder dan redelijk uitziet, gaan we gewoon vervangen. In plek van dat je daar nog veel onderhoud aan gaat doen.
Dus dat je ook een duurder object gaat ontwerpen op een gegeven moment. Want je wilt immers R++ neer hebben liggen. Als er een nieuwe brug komt. En dat vereist ook, dat materiaal vereist een mogelijke variant ook meer geld om het bij te houden.
Dus je zei het is tweevoudig.
Ja, ja, precies.
Terugkomend op de vraag.
Antwoord of
vraag? Oké.
Ja, Piet Frans, misschien heb ik het niet goed gelezen. Kijk, het gaat hier om civiel technische kunstwerken. Mijn concrete vraag is, ik kan het over het hoofd hebben gezien, we hebben natuurlijk niet alleen civiel technische kunstwerken, maar we hebben ook nog hele grote kunstwerken. Dan bedoel ik kunstwerken met bijvoorbeeld een voorbeeld op de markt. Daar hebben we een kunstwerk met waterpartijen en dergelijke. Waar behoorlijk nog wat anders aan moet gebeuren. Dat hebben we in de Dekensnijderstraat. Dat hebben we in andere kernen. Hoe zit het met die kunstwerken en dergelijke? Want die verkeren nogal een behoorlijke miserabele toestand. Tenminste een groot gedeelte. En je praat over kunstwerken die vele honderdduizenden euro's waard zijn. Als ik denk aan dat paard wat bij het busstation staat, waar zitten die kunstwerken nou precies allemaal? Of komt dat maar naar
Ja, u geeft eigenlijk zelf het antwoord, meneer Frans. Het zijn civieltechnische kunstwerken en kunstwerken die door een kunstenaar zijn ontworpen, die horen thuis bij het potje kunst en cultuur en niet hieronder. Het zou best kunnen tot dezelfde aannemer die op een gegeven moment reinigt. Maar ja, als die al jarenlang niet zijn onderhouden, dan zou ik terugkijkend, ja, dan stel ik me toch de vraag, ook eigenlijk net als dit, waarom is dat dan nooit gebeurd in het verleden? Maar het is wel een goede suggestie om er eens naar te kijken, ja.
Voorzitter, Piet Frans, ja, voorzitter, ik vind het niet prettig, want dat verwijt wordt, continu wordt dat gemaakt. Daar zijn wij ook mee bezig geweest. We hebben toen zelf besloten van, we gaan met die civieltechnische werken, gaan we aan de slag en met die kunstwerken moeten wij ook nog aan de slag. En dat is mij gewoon een concrete vraag. Er hoeft niet steeds het verwijt te komen van de wet, dat gebeurt in de raadsvergadering, hoe de commissie vraagt, vindt dat niet prettig. Voorzitter, en het gaat niet alleen om kunstwerken, het zijn vaak kunstwerken gecombineerd met civiel technisch werk, met natuur en met betonconstructies. Als ik bijvoorbeeld in de Dekensnijderstraat pak, het grote kunstwerk van de fontein, dan is er een kunstwerk met een behoorlijke civiel technische voorziening van natuursteen, betonconstructies en dergelijke. Dus soms zijn het ook combinaties en niet alleen kunstwerken.
Ja, misschien, het is geen verwijt, het is een constatering. U zegt het zelf ook, dus nogmaals, het is geen verwijt, dat bedoel ik ook niet zo. Maar ik heb ook gezegd, meen ik zelf te menen constateren, dat het aanbeveling verdient om daar ook eens naar te gaan kijken. Ja, ik vind het een goede suggestie nogmaals, maar dat past niet in dit verhaal. En als het mogelijk is in de onderhoudssfeer om die zaken te combineren, dan zullen we dat zeker niet laten. Maar wij hebben hier dus niet in dit verhaal, dit zijn de civieltechnische kunstwerken, hier hebben wij geen, laat ik het dan noemen, echte kunstwerken zoals die ontworpen zijn de kunstenaars in meegenomen.
Meneer Fransen.
Voorzitter, dat was de bedoeling van ons ook. Van, wij vragen daar aandacht voor, dat dat ook nog een aandachtspunt is, waar we ook nog eens mee aan de slag moeten, omdat daar nog een behoorlijk inhaalslag gemaakt moet worden. Niet meer, niet minder.
Dank u wel, meneer Fransen. Wethouder, hebt u daar nog een reactie op? Of kunnen we het wat betreft dit agendapunt, deze discussie even beperken?
Ja, ik zie de voorzitter niet zitten, dus ik was eventjes...
Ja, u zou gewoon ja kunnen nou, zeggen, dat hoor ik
dank
het
wel. Nou, ik hoor misschien toch nogal...
Ik heb hem graag bij de andere tabel, dus wacht heel even met hem op te trekken. Ik zie de voorzitter ook niet, ik kan hem dat niet toestijnen.
U komt vanzelf aan de beurt, want ik had gezien dat u nog een vraag had, meneer Duivenberg.
Even terug naar de heer Fransen. Ik krijg net ambtelijk ingefluisterd dat wij, dan zijn het aan de ambtenaren, zijn al bezig ook met die andere kunstwerken te inventariseren. En dat zal dan ter zijner tijd ook een keer hier langs komen.
Dank u wel, wethouder. Dan de vraag van de heer Duivendak, want die zat al te popelen. Meneer Duivendak.
Dank u, voorzitter. Een vraag bij de laatste tabel. Daar is dus gekozen in de bovenste regel om in één klap, als ik het zo begrijp, 2020 alle achterstallige onderhoud in te lopen. Want daarna, in 2021, staat er een heel klein bedrag. Klopt die constatering?
Bureau Westenberg.
Ja, mag ik hem beantwoorden?
Maar zeker, meneer Last.
Dank u wel. Ja, ik zat er eigenlijk op te wachten met de duivendak dat die vraag ging stellen. Dit is het theoretische verhaal. Hè. Wat moeten we achterhalen? Maar als u in het raadsvoorstel kijkt, dan worden er andere bedragen gevraagd. We hebben gekeken van ja, er staan die bedragen en 137, dan terug naar 600 euro en dan weer een flink bedrag erbij. Van hoe kunnen wij dit daadwerkelijk handelen in onze organisatie? En wij hebben dus een iets andere verdeling gemaakt en het meer gemiddeld. En dat is, zo staat het in het raadsvoorstel. En dat is dus ook de bedoeling dat we het op die manier gaan uitvoeren. Dus uiteindelijk de rekensom, maar nu moet ik mijn bril opzetten, die 257.600 helemaal aan totaal voor eenmalige kosten, die blijven hetzelfde. Alleen, ze zijn in de jaarschijven anders verdeeld.
Ja, ik kon de aansluiting niet vinden tussen de tekst en de cijfers, maar nu dus wel. Ja.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, meneer Duivendak?
Ja, maar meneer Kremers zou de vragen stellen, die geef ik eerst de kans.
Meneer Kremers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wat mij een beetje triggerde in het verhaal, hè, van, komt de hele tijd naar voren van, er worden inspecties gehouden om de kunstwerken te onderhouden. En dat is mooi geïllustreerd met foto's in de stukken. En daar zie ik ook, hè, de inspecties zijn in 2019 gehouden en dan gaat het met name over de houten bruggen waar heel duidelijk te zien is van, nou, hier iets, moet iets gebeuren. Waar volgens mij niet eens inspecties voor nodig zijn. Ik denk dat u de klachten gewoon ook via de info binnenkrijgt. En ik vraag me af, is daar nergens in het systeem mee rekening gehouden? Hè? Van zeg maar, een scheve stoeptegel ga je wel herstellen, maar een losse plank op een houten brug niet. Hè? Van, hoe zit dat? Hoe is dat in de afgelopen 2 jaar, laat ik het daarop houden, gebeurd?
Kortom, wat is het plan, de campagne, wethouder?
Ja, ik heb volgens mijn vorige raadsvergadering gezegd dat ik heel erg blij ben met alle meldingen die wij binnenkrijgen. Dat zijn gratis inspecties, hè? Als je het zo noemen wilt. Enerzijds gaan we hieruit van de kengetallen zoals die er zijn. Als er mensen iets melden, daar zijn we erg blij mee. Maar wij weten niet of dat helemaal de lading dekt. Dat zal uit ervaring moeten blijken. Maar daarna zijn er natuurlijk nog ook, ik noem het dan eventjes, echte technische inspecties nodig. U en ik, wij zien dat de verf weg is. Maar als echt aan de onderkant van een civiel-technisch kunstwerk, van een bruggetje, iets aan de hand is, ik ga er niet onderin hangen. En ik neem aan, als u gaat wandelen, ook niet. Dus er zijn toch een aantal dingen door technische mensen noodzakelijk om te doen. En vandaar deze bedragen. Nogmaals, het zijn kengetallen. Hè. Het zou, ik kan me voorstellen dat het in de loop der tijd, hoop ik dan in positieve zin, dus minder geld bijgesteld zou kunnen worden.
Ja, maar waar ik eigenlijk op doel is, hè, van het voorbeeld staat met de foto erbij, bijvoorbeeld in Bruggetje is bij het bejaardenhuis over de beek heen en daar, daar zijn duidelijk gebreken in. Daar wordt gezegd, slijtlaag is weg. Dan denk ik van ja, dat is in 2019 is dat geconstateerd. Van, dan zou je denken van dat wordt opgepakt. Hè, van, daar hoef je toch geen eerst een hele rapport, evaluatie en dan op, want dat is eigenlijk volgens mij niet wat de inwoners verwachten. Dus dat was eigenlijk een opmerking daarover. Wat ik verder zie in het stuk is dat er op twee plaatsen verschillende levensduren aangehouden worden. Dus er wordt 40, 60, 80 en later 30, 50, 80 aangehouden. Ik weet niet wat, of dat een vergissing is of... Wat.
Ja, dit is inderdaad mee gespeeld. Dan zal je even juist zelf aanpassen. Okay. Ja, het heeft met de afschrijving te maken, maar daar komen we na de hand pas op terug. Ja. Nu nog eigenlijk niet, maar dan moet wel.
Ja, want u zegt eerder in het verhaal van heel veel van de betonnen of stenen bruggen van ja, dat is uit de jaren 50. En als ik dan naar 80 kijk van oei, dan komen ze dadelijk allemaal op ons af. Maar zo zal het toch niet zijn, hoop ik.
Nee, maar daar doe je dan ook die inspecties voor natuurlijk. Vanuit beton kun je toch vanuit een visuele inspectie al heel gauw zien of het... Of een naderonderzoek nodig heeft of dat het goed is. Het heeft ook met intensiteiten en zo te maken. En dat heeft ook het spelen met de restlevensduur te maken gehad. En daar hebben we daar ook een beetje in geschoven. Want een houten brug is eigenlijk gewoon na 30 jaar eigenlijk aan vervanging toe. En 40 is dan toch te lang. Dus.
Dank u wel, meneer Broos. Dan zijn er nog meer vragen.
Ja, ik
meneer Kremers.
Ik heb ook nog een vraag uit het raadsvoorstel onder punt 13. En daar staat de vervolgprocedure. En het eerste deel is me duidelijk. Hè, van, dat we dat stellen we voor te gaan doen. En dan staat er of, en dan volgt er nog een rijtje waar iets meer abstracte termen gebruikt worden. Van, wat is daar de bedoeling van? Of is dat er oorspronkelijk ingebleven?
Nee, het is een iets andere interpretatie ervan. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer, alleen je omschrijft het iets anders. En je kunt kijken naar een strategisch punt, en je kunt ook kijken naar een operationele view. En daarom heb ik dat erin gelaten. Maar als het overbodig is, haal ik een van de twee eruit. Dat maakt mij niet uit.
Ja.
Was er achterin gedacht?
Nee, precies. Want ik dacht van, stellen ze ons hier nou voor een keuze? Of is dat eigenlijk, nee, dat is geen keuze. Ja, dan zou ik zeggen, haal het van de duidelijkheid eruit. Maar vooruit, het ja, nee, prima. Dat is ook een inspectie.
Dank u wel. Kunnen we langzaam tot een afronding raken? Of zijn er nog toelichtingen ter zake het plan te geven?
Voorzitter, zou ik nog een vraag mogen
ja,
stellen?
Ja, dat zou wel aardig zijn. Kon ik tenminste echt participeren. Kijk. Want nu lukt dat voor geen meter. Goed. Zijn alle vragen beantwoord?
Voorzitter, zou ik nog een vraag mogen stellen over...
Meneer Van Bremen.
Ja, meteen even een hele kleine korte vraag. Klopt het dat dit nou het eerste beleidsplan is voor de civiele kunstwerken binnen onze gemeente? Ik zie al instemmende.
Meneer Last knikt instemmend.
Even kijken.
Wat ik uit de discussie overigens, en sorry dat ik daar even in interrompeer. Wat ik begrijp, wat niet helemaal wordt begrepen, is dat hier sprake is van een beheersplan. En dat betekent dat er structureel iets gepland wordt, wat kennelijk in het verleden niet zozeer het geval was. Dus naar aanleiding van de vraag van de heer Kremers, van krijgen we straks een hele hoop op en op. Jullie gaan dat planmatig aanpakken en dat betekent dat als er meer aan de orde komt, dan gaan jullie dat separaat opvoeren. Is dat, zodat dat verduidelijkt is voor de fracties. Meneer Last heeft nog een toelichting.
Ja, terechte opmerking van de voorzitter, want als u kijkt in het beheerplan, daar staat ook een, ja, ik zou het bijna noemen een winstwaarschuwing. We hebben een aantal objecten die zien aan de buitenkant er nog mooi uit. Maar dat zijn dan met name de betonconstructies, denk ik zelf. Misschien ook nog hier en daar een staalconstructie. Die moeten echt diepgaand technisch onderzocht worden hoe lang die nog meegaan. En op het moment dat blijkt dat een vervanging aan de orde is of een grootschalig onderhoud, weet ik wat dat zou allemaal kunnen zijn, met behoorlijke financiële consequenties, dan zullen we er uiteraard separaat mee terugkomen.
Dank u wel, meneer Last. Vraag van de heer Van Bremen.
Dank u wel, voorzitter. In het voorstel op pagina 7 staan twee duikers in het overzicht genoemd van de gemeente Simpelveld. Ik zie dat af en toe terugkomen. Is dat een bewuste keuze? Of...
Grensoverschrijdend gedrag, denkt u?
Wellicht.
Wethouder, kunt u die vraag beantwoorden?
Ik heb dat ook een keer gelezen en ik heb die vraag toen gesteld, maar ik weet niet meer het antwoord. Dus ik geef dat door aan onze ambtenaar.
Ja, die is inderdaad, die ligt al binnen de gemeente Gulpen-Wittem, maar hij ligt eigenlijk net achter tegen de grens aan van Simpelveld. Dus je gaat over Simpelveld om die te bereiken. Die heeft wel aandacht nodig, overigens.
Helder. Dan heb ik nog een tweetal vragen. Er staan nog een aantal foto's waarin bijvoorbeeld geen leuning te zien is. Wordt dan als men instemt met de R-regel, wordt dan dat soort dingen meteen als achterstallig onderhoud bestempeld en worden die dan meteen aangepakt?
In sommige gevallen zou ik het niet doen. Omdat je springt als het ware over een plas heen. En het maakt ook deel uit van het landschap om het zo te laten. En het gevaar is eigenlijk minimaal. Want als je de rest kan lopen, dan kan je die ook fatsoenlijk overlopen. Maar er zijn situaties waar je hem wel echt moet gaan zetten. Maar die is niet wat hier bijvoorbeeld op de foto is afgebeeld in Sleenaken. Dus daar moet je wel heel overwogen even naar kijken. Van, aan dingen die loszitten, we zijn er ook tegengekomen die loszitten, die moet je dan echt niet willen.
Nou, daar vertrouw ik zeker op de kunde van de ambtenaren. En dan kunt u denk ik beter niet mijn kunde daarin meenemen. Laatste vraag voor wat betreft dit agendapunt. Hoe verhoudt zich de regel eigenlijk binnen het waterschap dat alles tot 5 meter van de waterkant voor rekening en beheer van waterschap is? Is natuurlijk een beetje...
Wethouder.
Ja, dat is de principerichtlijn. Als je het helemaal precies wil weten, dan zul je moeten gaan kijken op de legger van, van het waterschap. Daar staan allemaal lijntjes op. En daar staan, als het goed is, maar ook dat is natuurlijk niet altijd 100% compleet, daar staat elk object op in beschreven wat er ligt, of het vergund is en wie het moet onderhouden. Dus, maar de richtlijn is 5 meter links en rechts van een waterloop. Dat is eigenlijk een beheer en onderhoud bij het waterschap.
Dat soort regels kunnen we niet hier eenzijdig bestemmen. Meneer Duivendak, u hebt ook nog een vraag.
Ja, afgezien van wat we tot nu toe besproken hebben, u adviseert ons om te kiezen voor kwaliteitsniveau R. Ik begin daarvan overtuigd te geraken. Maar er is ook nog een verhaal dat we te maken hebben met buurgemeenten, lijn 50 samenwerkingsverband. En daar staat dan in dat we het buitengebied samen gaan onderhouden. En dat we beleid moeten gaan ontwikkelen, kaders gaan aanleggen. Veel van wat we hier zien is buitengebied, neem ik aan. Vallen daar deze civiele kunstwerken ook onder en hanteren zij dan ook straks de kwaliteitsnorm R of gaan die op R-plus niveau werken?
Wat doen de buren?
Ik heb geprobeerd om met de lijn 50 gezamenlijk dit plan samen te stellen. Het bleek achteraf dat zij opgehouden dat beide 7 objecten hadden. En ik heb toen gezegd, dan nemen we het wel mee. Maar ik heb daar niks meer over gehoord, eerlijk gezegd. Een andere opmerking die we hebben is nog, we hebben het voorstel R aangehouden. Maar voor het centrum hebben we een kwaliteitsplan, voor dit centrum hier. En daar hebben we eigenlijk gezegd, dan nemen we voor dat gedeelte R plus mee in het voorstel. Omdat de kaart bijvoorbeeld die nu gemaakt is, die moet nog geïnventariseerd worden en opgenomen worden. Want die materialen zijn wel heel robuust, zeg maar. Dus die kun je daar wel in meenemen dan. En het stukje bruggen, dat wordt ook echt plus. Ook omdat er een kwaliteitsdocument ligt vanuit de civiele kant.
Dank u wel voor de toelichting, meneer.
Maar bij mij achter het huis is ook zoiets. Dat kunnen we ook dan opschalen naar R+.
Zullen we proberen het agendapunt tot afronding te brengen?
Kwaliteitshandel.
Meneer Kremers.
Ja.
Ja, even een technische vraag over het raadsbesluit. Daar staat nu in het raadsbesluit onder punt 2 opgenomen. Het onderhoud van de civiele kunstwerken verplegen op kwaliteitsniveau XXX. Maar dat zou dus eigenlijk er moeten staan, want dat is het voorstel, of niet?
Nee. Meneer Last.
Ja, we hebben daar bewust XXX laten staan, omdat wij die keuze aan u willen laten. Wij stellen voor R, maar uiteindelijk op het moment dat u als raad zegt, ja, wij stemmen ermee in, dan komt er dat te staan. Dat is dan de taak van de griffier om die X's te vervangen door een R of een R+.
Na en de raadsvergadering.
Ja.
Voldoende beantwoord. Goed, zijn er van de andere fracties nog vragen?
Je kunt het besluit niet na de vergadering aanpassen, dus er zal iets moeten staan. En wij zouden dat kunnen amenderen, maar dan kun je het veranderen. Maar er zal iets moeten staan, volgens mij, ja.
De raad, of het college stelt voor R en een onderblad is het raadsbesluit. Het kan toch ook zijn, bij een normale raadsvergadering, dat u als raad een onderbesluit neemt als het raadsvoorstel is. En dan wordt het raadsbesluit dus toch ook dusdanig verwoord.
Maar dan is dat opgenomen in een amendement en een amendement is ook een raadsbesluit.
Ja, ja, dus we kunnen er in zetten als u zegt, doen we maar.
Dan is dat duidelijk wat het college voorstelt en dan weet de raad waarover ze kan beslissen. Dank u wel voor de toevoeging.
Dus als er,
dan moet nu in het kader van het raads of het collegevoorstel R komen te staan. Begrijp ik van wethouder Last. Goed. Als er verder geen vragen zijn ter zake het voorstel en daarmee voldoende duidelijk is, loop ik even langs de fracties. Kan het voorstel door? Alle fracties knikken instemmend. Dank ook aan de toelichters. En dan gaan we nu verder naar agenda punt 3 van vanavond. PD 059. Het raadsvoorstel tot aansluiten bij, van diverse gemeenschappelijke regelingen bij de CAO WSGO. Wie kan ik het woord geven voor de toelichting? Ja.
Jurgen Ossewaarde, beleidsmedewerker. Dank u wel, voorzitter. Wat eigenlijk voorligt is het onderhand verzoek van de RUD's in Limburg en Omnibus om aan te sluiten bij een andere CAO. Dat is ten gevolge van nieuwe wetgeving die op 1 januari in werking is getreden, kunnen diverse GR'en niet meer aansluiten bij de CAR-UO. Dat was de oude CAO van gemeente. Die is overgegaan naar CAO gemeente. Dat kan niet meer. Daarvoor is er door de VNG een nieuwe werkgeversorganisatie opgericht met een nieuwe CAO, speciaal voor gemeenschappelijke regelingen. Waar deze bij kunnen aansluiten. Deze nieuwe CAO is eigenlijk nagenoeg gelijk aan de CAO gemeente, met ja, uiteraard enkele tekstuele verschillen. Maar nagenoeg gelijk. Dus het is eigenlijk een technische omzetting, omdat anders de gemeenschappelijke regelingen niet meer onder CAO zouden vallen. Dus dat is eigenlijk de vraag wat voor ligt. Concreet hebben we een verzoek gekregen van de RUD's Limburg. Omdat dat qua tijd niet meer ging, hebben we contact gehad met de andere gemeenschappelijke regelingen. Of zij ook omgingen na de nieuwe CO, dat is in het stuk ook verwoord. Enkele gingen wel mee, enkele niet. Of die volgden aan een andere CO waar dat niet aan de orde was. Dus concreet ligt het voor de RUD en de Omnibus voor zich een over naar een andere CO. Zijn daar zienswijzen tegen. De andere GR'en zullen mogelijk volgen. Maar dat was te kort om aan de vraag van de RUD te beantwoorden. Dus dat is het voorstel wat u voorlegt.
Dank u wel, meneer Ossewaarde. Zijn er vragen van de zijde van de fracties? Meneer Van Bremen, fractie Balans.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons opvalt is dat, als ik me niet vergis, dat niet alle GR's dezelfde koers varen. Dus dat is eigenlijk de vraag 1 van waarom is dat? Wat maakt dat uiteindelijk toch daar allemaal nuances in zijn? En dan verder, hoe onderhandelt de WSGO dadelijk met de sociale partners? Is dat als één blok of ook weer apart? vervolgvragen daar weer in zijn van stel de CAO volgt niet meer de CAO van de gemeente, verliest de raad dan nog meer grip op de GR's? Of dat ook weer invloed heeft?
Concrete vragen, meneer Osterwaarde.
Dank u wel, voorzitter. Jurgen Osterwaarde. Nou, het klopt dat niet alle GR'en dezelfde CAO volgen. Dat is eigenlijk bij de vorming van de GR'en met de inbrengende deelnemers. Daar zijn afspraken gemaakt welke CAO gevolgd werd. En daar werd natuurlijk gekeken van, wat is voor die tak van sport de meest logische CAO waar die gemeenschappelijke reding bij aansluit. En zo ziet u bijvoorbeeld voor de RD4 is een CAO van de afvalsector gekozen. Maar bij de RD is CAO gemeente gekozen. Maar goed, dat is op het moment van vorming van de GR'en is dat in gezamenlijkheid besloten en gewoon gekeken naar wat is de meest voor de hand liggende CAO. Dat was eigenlijk antwoord op vraag 1. De tweede vraag, het is inderdaad zo dat door de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties apart onderhandeld gaat worden. Daar zouden mogelijk ook verschillen door kunnen ontstaan met CAO-gemeente, zoals dat nu is. Maar we verwachten eigenlijk, er wordt op alle fronten onderhandeld, dat toch nagenoeg gelijk zal blijven, omdat dat toch een semi-overheidsorganisaties zijn. Dus we verwachten dat er weinig verschillen zullen zijn.
Dank u wel, meneer Osterwaarde. Verschillende koffiekrantjes met dezelfde koffie. Kort samengevat. Zijn er nog meer vragen, meneer Van Bremen? Geen vragen. CDA, vragen? Andere fracties, geen vragen. Dank u wel voor de toelichting. Dan loop ik even langs de fracties. Kan het voorstel zo door? Alle fracties stemmen in. Griffier noteert. Goed, dit agendapunt gaat dus snel. Dan gaan we meteen door naar het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel tot... die hebben we net gehad. Even zien. Het agendapunt ID 314. Het raadsvoorstel ontheffing ex artikel 36a lid 2 gemeentewet. Wie ligt toe? Ook meneer Osterwaarde? Nee? Mevrouw Ramakers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Burgemeester Nicole Ramakers. Ik weet niet of dit voorstel een toelichting behoeft, want het is hetzelfde voorstel wat het vorig jaar ook aan de raad gepresenteerd is. Wij zijn wettelijk verplicht om elk jaar de raad te vragen een ontheffing te verlenen voor in dit geval wethouder Roebe, dat hij niet in onze gemeente woont. Volgens mij hebben we het vorig jaar ook de discussie gehad van kunnen we dat niet meteen voor een hele periode doen. De wetgever zegt helaas dat we dat elk jaar opnieuw aan deze raad moeten voorleggen. Dus dat is wat we hier nu doen. Dank u wel.
Dank u wel voor de toelichting. Zijn er vragen ter zake dit voorstel? Allemaal instemmend nee knikken. Dan is daarmee die discussie ook bekeken. Kan het voorstel dus door? Unaniem. Dank jullie wel. Daarmee is ook dit agendapunt afgewikkeld. Dan het laatste agendapunt zullen we even een paar minuten moeten wachten, omdat daar nog een toelichting wordt gegeven van de zijde van WOZL.
Is beschikbaar voor vragen.
Oh, hij is beschikbaar voor vragen, maar hij is nog niet binnen. Wachten we even. Even 5 minuten schorsing, want hij zou binnen 5 minuten hier zijn. Ogenblik geduld dus. Zijn er nog meer fracties die geen vragen hebben? Fransen niet. Pro niet. Balans niet. Eigenlijk wel. We hebben nu sprekersplein. Daar worden de vragen gesteld. En als u vragen hebt, dan stellen we ze straks. Hoe klein ook.
Maar voorzitter, wat mij betreft zouden ze zelfs ook per mail of iets dergelijks gewoon kunnen doorgezet.
De heer Dijk is al onderweg. Dus de kosten zijn al gemaakt. Dan denk ik dat die paar minuten het ook niet schelen. Ik begrijp dat de heer Dijk nog niet direct in de buurt is en dat die 5 minuten erg lang zouden kunnen worden. Ik heb tevens begrepen van de griffier dat de heer Van Bremen heeft gezegd, nou die vraag kan ik ook wel per e-mail stellen. En ik heb begrepen dat er verder geen vragen waren.
Ja, correct.
Goed. De heer Last, die is, omdat wethouder Van der Kleij afwezig is wegens ziekte, die vervangt wethouder Van der Kleij en die wilde nog even toelichten, meen ik.
Ja, voorzitter, dank u wel. Maar dat was eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Dit is een raadsvoorstel van mevrouw Van der Kleij en binnen het college hebben we afgesproken. Ik ben haar vervanger, dus daarom zit ik hier. Maar ik moet u meteen heel erg bedanken dat u geen vragen heeft, want u zou het mij moeilijk hebben kunnen maken.
Dank u wel, wethouder Last. Dan gaan we nu maar snel over tot de behandeling van BP403, raadsvoorstel, eerste begrotingswijziging, gemeenschappelijke regeling, WOZL. Geen vragen van de zijde van de fracties. Het agendapunt kan dus door naar de raadsvergadering. Allemaal instemmend knikken, dan is dat daarmee afgedaan. Dames en heren, dank voor jullie aller inbreng. Graag tot ziens en een prettige avond nog.